Nou, dit wordt de eerste Bijbelstudie van dit jaar, dan weer voor ons. We hebben een beetje een lange vakantie gehad, door allerlei omstandigheden, maar we proberen dus het nu weer met frisse moed te beginnen en zal het met onze heren ook best lukken. Daar gaan we maar vanuit. Er zijn veel mensen vanavond, prachtig mooi. Ik heb vanavond een studie op verzoek van een broeder. Die zei een poos terug tegen mij van, wil jij eens een keer een studie houden of alle regeringen door de heren zijn aangesteld? En ik vond het een vreemde vraag, maar toen ik erin verdiepte, denk ik mezelf, hé, er zit nog wat in ook. Het zou een preek worden, dus er zit iets minder tekstwerk in, maar door omstandigheden is toen die preek veranderd in een hele andere, voor een aantal andere mensen die hem gevraagd hadden. Maar goed, we gaan dus eerst naar iets waar we van denken dat er helemaal niets mee te maken heeft. En dat is namelijk het verhaal van Lot. De kuddes van Abraham en Lot die werden veel te groot voor het foragegebied waar ze zich gevestigd hadden. En de herders van Lot en van Abraham die gingen met elkaar in gevecht. En toen is er een oplossing bedacht. En Abraham stelde voor dat ze allebei zouden kiezen in welk gebied dat zij met hun vee zouden verder gaan hoeden en die beesten daarvoor zorgen. Hij liet Lot als eerste kiezen waar hij heen wilde. En zoals het bij veel mensen gaat, het was begeerlijk voor de ogen. En Lot zocht het mooie gebied uit, die koos het mooie gebied. Daar rond de steden Sodom en Gomorra, waar veel water was en groene weiden waren. Nou, elke boer die verstandig is in onze ogen, die zou dat doen. Alleen de situatie was daar wat anders. Nou, nadat Abraham hem had laten kiezen, ging hij daar dan ook heen. Hij zocht zijn eigen voordeel en daarom natuurlijk ook het beste voor zijn vee. Menselijk gesproken zou daar ook niks mee aan de hand zijn. Hij leefde eerst in de vlakte, daar bij Sodom, in tenten met zijn familie en met zijn knechten. Maar dat veranderde al heel snel. Want neem Genesis 13 vers 12 maar eens, het is vlak voor in de Bijbel, dus daarom kun je het vlug vinden. Genesis 13 vers 12, dan lees ik één vers. Genesis 13 vers 12. Abraham, toen was hij nog geen Abraham, toen had hij nog geen kinderen. Abraham bleef wonen in het land Kanaan en Lot vestigde zich in de steden van de streek en hij sloeg zijn tenten op bij Sodom. He, dat dus zien we dat hij eerst daar bij Sodom zijn tent opsloeg. Daarna, en dat vinden we in Genesis 19, gaan we alvast daar maar heen. Daarna moet hij een woning in de stad betrokken hebben. En hij werd zelfs lid van het stadsbestuur. Want hij behoorde kennelijk tot de oudsten van de stad. Want hij zat in de poort. En als jullie het verhaal van Boas en Rut herinneren. Boas die moest met een andere losser bespreken wie Rut nu zou nemen. En dat werd bevestigd in de poort van de stad. Daar zaten de oudsten en daar gaven zij de schoen over aan elkaar. Boas de schoen aan de ene losser en die losser de schoen aan Boas. En toen was het feit beklonken en Rut was de vrouw van Boas geworden. Dus alle grote dingen gebeurden in de poort der stad. Daar was het lekker koel en daar was veel ruimte. Al die tekeningen en de ruïnes van die oude steden zien. Dat waren vaak vrij brede muren met grote poorten. Goed, dus dan gaan we dus naar Genesis 19, vers 1. En de twee engelen kwamen in de avond te Sodom. Lot zat in de poort van Sodom. Toen Lot hen zag, stond hij op, ging hen tegemoet, boog zich neder met het aangezicht ter aarde. Lot was daar bij de andere oudste van de stad. Lot nam deel aan de besluiten die over de stad werden genomen. En over het gebied daaromheen natuurlijk. Lot was één van hen. Nou, het gevolg van de geschiedenis kennen wij, het vervolg. Lot moest Sodom verlaten vanwege die grote ramp. Alles werd er omgekeerd in de steden Sodom en Gomorra. Vandaar dat wij de Dode Zee nog steeds hebben. En die ramp was door de Heere bewerkt. En hij was alles, maar dan ook alles, al zijn rijkdom en aanzien was hij kwijt. Het leven van Lot werd dan wel gespaard, maar zijn rijkdom ging mee ten onder in het oordeel dat de Heere aan deze twee steden en de inwoners voltrok. Lot, die had zijn heil gezocht in de wereld. Het voordeel van de wereld had hij dus genomen, terwijl de Bijbel zegt dat Lot op zich geen slecht mens was, want zoek dat maar op, ik lees het voor, omdat we vanavond vrij veel hebben. In 2 Petrus 2 vers 7 lezen we namelijk, maar de rechtvaardige Lot, die zwaar te lijden had onder een losbandige wandel, die een zedelozen heeft behouden. 2 Petrus is dat, 2 Petrus 2 vers 7. Daar wordt hij de rechtvaardige Lot genoemd. Dan zit je daar als rechtvaardige in een stad die dus, nou misschien Amsterdam wel te boven is gegaan. Amsterdam, Parijs of noem maar een paar grote steden. Maar ook rechtvaardige mensen kunnen onjuiste keuzes maken. En zelfs kunnen ze in een zondige omgeving gaan leven, gaan wonen. En rechtvaardig en rein blijven. Dat kunnen ze persoonlijk zelf best. Dat moet Lot ook geweest zijn, ondanks dat hij daar in die stad een behoorlijke positie had. Dat moet Lot ook geweest zijn, want anders was hij geen rechtvaardige Lot genoemd. Maar hoe wordt het dan met het gezin van Lot? Het gezin van Lot is kennelijk meegegaan met de wereldse genoegens daar. He, want wat had de gelovige Lot, de rechtvaardige Lot, gemeen met de wereld waarin hij daar leefde? En wat deed hij daar dan ook in de poort om als lid van het stadsbestuur mee te kunnen doen met de besluitvorming? Dus Lot, die was rechtvaardig, werd rechtvaardig genoemd, zal ook heel best wel onjuiste beslissingen hebben kunnen afremmen of zondige beslissingen iets hebben kunnen afbuigen. Maar Lot had daar niks te zoeken, want hij wist dat hij daar niet de zaak kon veranderen en in de richting van de Heere kon buigen. Nou, dit onderwerp is voor ons het onderwerp wat wij dan vanavond hebben, is eigenlijk, dat moet een andere titel eigenlijk hebben, dat er is eigenlijk de meerderheid beslist. Dat is daar in Sodom en Gomorra gebeurd, want als alles gegaan was zoals de rechtvaardige Lot gewild had, waren Sodom en Gomorra niet omgekeerd. Er waren steden geweest die de Heere toe waren gewijd. Maar hij heeft niet kunnen keren dat er ook andere beslissingen genomen waren. Het was een democratische bekering. Die stadsregeringen hadden allemaal een democratische regering, een volksregering, een volksraadpleging. En wie de Heere God niet wil kennen, die zal uiteindelijk met het oordeel ten onder gaan. Vanwege hoogmoed en vanwege zonde. Dat ligt niet anders. Nou, zondige besluiten die indruisen tegen het woord van de Heere en daarmee slecht voor de mensheid zijn. Dat was even een voorproefje wat ik duidelijk wilde maken. Omdat we straks ook bij wereldregeringen komen en zelfs bij regeringen van landen, dan moet je maar aan de situatie van Lot mee gaan denken. Nou, dus de vraag was, stelt de Heere God regeringen aan? En vanavond wil ik het onderwerp dan met u bespreken, want het komt niet zo vaak aan bod, er wordt heel weinig over nagedacht. Want er wordt zelfs wel gebeden, en sorry, dat is vanavond hier ook gebeurd, voor de christelijke politici. En na de studie zullen er vast en zeker mensen zijn die het niet met me eens zijn en misschien een beetje boos op me zijn. Maar ik zeg alleen wat in de Bijbel staat. En dan maakt het verder niet veel uit. Het is geen eenvoudige zaak om hier antwoord op te geven en het is niet af te doen met een ja of een nee, die vraag. Pak Romeinen 13 vers 1 tot en met 7 maar. En hiermee worden wij heel vaak om de oren geslagen. Romeinen 13 vers 1 tot en met 7. In Romeinen 13 vers 1 tot en met 7 lezen wij dat de overheden gehoorzaamd moeten worden. Want volgens dit schriftgedeelte is er geen overheid die niet door God is ingesteld. Punt uit. Maar laten we het Bijbelgedeelte eerst maar eens lezen. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God. En die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods. En wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. Want als iemand goed handelt, behoeft hij niet bevreesd te zijn voor overheidspersonen, maar wel als hij verkeerd handelt. Wilt gij zonder vrees voor de overheid zijn, doe het goede, en gij zult lof van haar ontvangen. Zij staat immers in dienst van God u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, wees dan bevreesd, want ze draagt het zwaard niet te vergeefs. Zij staat immers in dienst van God als toornende wreekster voor hen die kwaad bedrijft. Daarom is het nodig zich te onderwerpen, niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil. Daarom brengt gij toch ook belastingen op, want zij zijn dienen. Want zij zijn dienaren Gods die juist op dit punt voortdurend letten. Betaalt aan allen het verschuldigde. Belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie het toekomt. Nou, dat is duidelijk en daar ben je klaar mee. Ik heb de afgelopen weken internet er zo even nagezocht. En dan moeten jullie de website zo zien waar dit dus gebruikt werd, dit Bijbelgedeelte, gebruikt werd om te rechtvaardigen dat elke regering gehoorzaam moet worden. Er waren zelfs mensen bij die zeiden dat in principe Adolf Hitler gehoorzaamd had moeten worden. En het is ook gebeurd in de kringen van de zwaar reformatorischen, ik wil me nu momenteel geen naam van politicus noemen, maar daar ging men de overheid gehoorzamen omdat er volgens Romeinen 13 dit moest. Verplicht moest. En dan zijn ze wel in dienst van de Duitse overheid gegaan. En het heeft later een minister de kop gekost in de Tweede Kamer. Hij werd eruit geschopt. Achteraf onterecht. Maar we lezen in vers 1, lezen wij overheid, en dat is eigenlijk de enige keer wanneer je in de Bijbel het woord overheid vindt, in deze vorm, hier staat het woord in het Grieks, vergeef mij mijn Grieks, exousia, of exousia, exousia, en dit is in de volgende teksten in de Bijbel waar het voorkomt, anders vertaald. Dus dat is exact hetzelfde woord, exousia, is in de Bijbel op veel meer plaatsen gebruikt, maar het is heel anders vertaald. We pakken er even drie. Matteüs 21, vers 23. Matteüs 21, vers 23. Ja, gevonden. 23. En toen hij de tempel was binnengegaan, naderden de overpriesters en de oudsten des volks hem, terwijl hij leerde en ze zeiden, krachtens welke bevoegdheid doet gij deze dingen? Dat is hetzelfde woord wat in Romeinen 1 vertaald is als overheid, is dat hier vertaald als bevoegdheid. Dus nu komen we straks waarschijnlijk op een hele andere plek uit. Dan vind je het in Marcus, dat gaan we niet lezen, in Marcus 11, vers Ja, we lezen het wel even. Markus 11, vers 27 en 28 vinden we dat ook. Markus 11, vers 27 en 28. Ja, Markus 11, vers 27 en 28. En ze kwamen weder te Jeruzalem, en terwijl hij in de tempel wandelde, kwamen de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten tot hem, en ze zeiden tot hem, krachtens welke bevoegdheid doet gij deze dingen? Daar zie je weer datzelfde woord als bevoegdheid. En als we nu gaan naar Lucas 4, vers 32, een klein stukje verder, Lucas 4, vers 32... Lucas 4, vers 32. Dan begin ik bij vers 31. En hij daalde af naar Capernaum, een stad in Galilea, en leerde hen geregeld op de Sabbat. En ze stonden versteld over zijn leer, want zijn woord was met gezag. Daar is het woord als gezag dus vertaald. Dus het hoeft helemaal niet, ik verdenk eigenlijk stiekem, vertalers ervan, om deze vorm van vertaling erin geschoven te hebben, want dat is ook mogelijk. Maar goed, ik kan het niet bewijzen hoor. Maar hier zien we dus dat het woord overheid op andere plaatsen als bevoegdheid en als gezag is vertaald. Alleen in Romeinen 13 vers 1... vinden we dat met overheden. En de Statenvertaling, als Gerrit Postman heeft die bij de hand, daar wordt Romein 13 vers 1 vertaald met machten, als het goed is. Ja. Zie je wel?
Even lezen. Als hij het lezen wil.
Alle ziel zijn de machten over haar gesteld, onderworpen. Want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd.
Ja, maar dat wil helemaal niet zeggen dat een overheid hoeft te zijn. Goed, dus wij hebben dus nou gezien dat Romeinen 13 vers 1 eigenlijk een discutabele vertaling is. En daar kun je ook niet van uitgaan dat elke overheid door de Heere God is ingesteld. Op een vakje beschouwd zouden wij uit dit schriftgedeelte op kunnen maken dat elke regering onze heren wel gevallig is. En dat we deze dan in alles zouden moeten gehoorzamen. Nou, we kunnen niet dus zomaar stellen dat elke regering door de Heere God is ingesteld. Vooral omdat het betreffende woord overheid in exousia of exousia, weet ik veel, in andere bijbelteksten als bevoegdheid of gezag is vertaald. En uit onze verdere studie zal blijken dat regeringen onder toelating van de Heere regeren. En dat is heel wat anders. En dat ze hun taken mogen uitvoeren. Maar dat is heel wat anders dan dat ze door de Heere zijn aangesteld. In de praktijk betekent dat heel vaak dat zondige mensen regeringswerk doen wat de Heere niet gevallig is. En dan kun je ook niet zeggen dat het Gods regering is. Ik ben opgegroeid met God, Nederland en Oranje. Dat is algemeen bekend. Ik zat op een christelijke nationale lagere school. S'morgens psalmversies, s'middags Johannes de Heerliedjes of Oranje liedjes. En eerlijk gezegd werd ons dat rijtje zo'n beetje geleerd. God, Nederland en Oranje. Het was bijna een drie-eenheid. Je moest dus wat van de koningin zeggen. Ik heb er een paar keer een lel om mijn oren gehad, niet normaal. Maar goed, ik kom uit een gezin waar er wat anders over gedacht werd. Maar we kunnen op de grond van de schrift dus niet klakkeloos aannemen dat elke regering door de Heere zo is ingesteld. Het ligt genuanceerder. Denk maar eens aan het optreden van Adolf Hitler in de Tweede Wereldoorlog. Het kan toch niet zo geweest zijn dat de Heere God gewild heeft dat 6 miljoen Joden werden vermoord. nog een paar miljoen zigeuners, nog een paar miljoen homoseksuelen, en waar je nooit iets van hoort in het nieuws, geestelijk en lichamelijk gehandicapten zijn bij bosjes vergast. Bij bosjes. Want die waren niet nuttig voor de maatschappij, die waren niet nuttig voor het Derde Rijk. Maar daar hoor je bijna nooit iets van.
Ik zag laatst een filmpje, documentaire. En die ging over het feit dat ze het gas als eerste hebben uitgetest op de geestelijke handicap. Om te kijken of het werkte.
Ja, dan heb je het alweer.
En toen pas later gemaakt om voor de massavernietiging
te zorgen. Er zijn hele tehuizen leeggehaald. In Duitsland. Nederland niet zo erg, want ze kenden het opstandige Nederlandse volkje. Maar in België, Duitsland, Oostenrijk, Polen, daar zijn misschien wel een paar miljoen geestelijke gehandicapten zijn door Adolf Hitler compleet vergast. Niet nuttig voor het Derde Rijk. Kost alleen maar geld. Dus het kan dus niet zo geweest zijn dat de heren wilden dat Adolf Hitler daar aan de regering kwam. En Paulus kan echt niet bedoeld hebben dat een gelovige een dergelijke demonische regering moet gehoorzamen. Want demonisch was hij. Er moet iets anders aan de hand geweest zijn. Want het is bekend dat Adolf Hitler in occulte inwijding, het zal te ver gaan, ik al wat ik erover gelezen heb. En ik ben ook geweest op de plaats waar hij is ingezegend in het occulte. Dat waren de externe steinen. In niet zo ver bij Tecklenburg vandaan. Twee zelfstandige staande stenen met een bruggetje erover. En ik ben naar boven geweest. En ik had een boze vrouw onder te staan. Die zei van, ik heb last van mijn knieën. Ik ga niet naar boven. Maar toen had ze niet zo erg veel last van de knieën. Maar die voelt feilloos aan dat er iets aan de hand is. En ik ben boven geweest. En er stonden ook inscripties. Niet dat Adolf Hitler daar is ingewijd. Maar het Tuulgesellschaft. Daar is Adolf Hitler voor ingewijd. En na een séance bij die occulte inwijding is hij volgens een Duitse generaal uit die jaren totaal veranderd. Het was nog geen lekkere jongen, maar toen was het alsof Satan hem dreef en regeerde. Nou, het Tuulgesellschaft was een occulte orde waarin aanbidding van Satan was. Rassenleer een heel belangrijke plaats in nam. En Hitler werd in zijn latere leven helemaal gedreven door de leringen van deze orde. Vandaar ook dat Joden, zigeuners en homo's en ook geestelijke gehandicapten vergast werden. Want die zouden het ras naar beneden brengen. En die voldeden niet aan het Arische ras. Hitler is er helemaal daar dus door gedreven. En die oud-generaal vertelde ook, alsof de duivel zelf persoonlijk in Hitler was gevaren. Over die rassenleer wil ik nog één ding zeggen en er niet op ingaan verder. Hier is vaak gesproken over een tienstammenleer. De Brits-Nederlands-Israëlleer. Dat de tien stammen zouden hier in dit gebied wonen. Later ook wat naar Amerika geëmigreerd en vooral ook naar Zuid-Afrika. Daar in Zuid-Afrika is dat die rassenleer van Adolf Hitler bij de blanke boeren nog steeds van kracht. Nog steeds. En ik heb lectuur gehad, in handen gehad uit Nederland, waar dit klakkeloos werd overgenomen. En ik vraag me nog af waarom justitie niet heeft ingegrepen. Als justitie mij vraagt om het adres, zou ik ze direct geven. En de politie uit deze buurt kan er wel even heen fietsen. Maar dan kun je nagaan dat mensen wijsgemaakt worden dat ze tot tien stammen behoren. En ondertussen zitten zij midden in occulte rassenleer die dwars tegen de wil van de Heere God ingaat. Mensen worden verblind. En dat is nog een overblijfsel van, nou dat gaat nog veel verder dan Hitler, van een geleerde uit Oostenrijk. Laat ik daarom belaten, want Hitler, zijn ideeën had hij ook echt niet van zichzelf. Die komt uit satanisme. Goed, maar Hitler, die was in het eind van zijn leven compleet bezeten. Hij leefde op cocaïne en andere dingen. En verder hebben we niks met Hitler te maken vanavond. Want door Hitler kom ik onwillekeurig op een andere bezeten koning. Uit de Bijbel. En laten we dan maar eens aan Saul denken. En de duivel is op een gegeven moment in Saul gevaren. Israël wilde met alle geweld een koning, zoals de omringende heidense volken die ook hadden. Ze waren niet meer tevreden met de theocratie, met de godsregering waarin ze onder leiding van de richteren mochten leven. Zondagmorgen heb ik tegen twee broeders gezegd, er is maar één regeringsvorm die de Heere welgevallig is. Nou broeders, dat is de theocratie. Dat is de godsregering die tot koning Saul gefunctioneerd heeft. Daarna was het over en begon ook de ellende. Want in de richterende tijd viel het volk wel steeds terug en viel het volk wel steeds af. Maar de Heere bracht hun steeds terug tot zich door middel van de richteren, ook wel eens met wat brede hand. Maar ze wilden, evenals de omringende volken, voor vol worden aangezien en ook een koning hebben waarmee ze dan zouden kunnen pronken. Dan gaan we naar 1 Samuel 8 vers 5. Dat lezen we als eerste. En ze zeiden tot hem, tot Samuel dus, zie, gij zijt oud geworden, en uw zonen wandelen niet in uw wegen. Stel nu een koning over ons aan om ons te richten, als bij alle andere volken. In principe wilde de vrouw, Israël, ging ze moddelen aan haar relatie met de Heere God, haar man. Toen begon de ellende. En ze wilde haar man niet meer gehoorzaam zijn. Ze wilde net als andere volken worden. Ze wilde dus zoals andere volken geregeerd worden door een koning. En bij monde van Samuel werd het volk door de Heere God uitdrukkelijk gewaarschuwd voor een menselijke regering, voor een koning. Maar het volk wilde niet luisteren en drong zich aan hem op. En ondanks alle waarschuwingen stonden ze steeds verder tegen Samuel op. Ik had zo pas even aangeroerd. Israël werd door richters geregeerd. Deze richters stonden in directe verbinding, in direct contact met onze Heere God. En Israël had als enig volk op aarde een theocratie. Een godsregering welke de Heere God welgevallig was. En straks, en daarom herhaal ik het even, straks in het duizendjarige rijk zal de Heer Jezus de aarde regeren en dan is het weer een theocratie. Dan is het rechtstreeks vanaf de troon van God komen de opdrachten en de geboden en de verboden hoe we moeten leven, hoe de mensheid moet leven, niet wij. Maar Israël wilde zoals andere volken ook een koning en het moment dat Israël dit besluit heeft genomen, is het geestelijk helemaal bergafwaarts gegaan. Israël, de vrouw, de uitverkorene, werd haar man God ontrouw en begon lonkte naar andere mannen, andere goden. We weten dat ze dus op een gegeven moment allerlei goden achterna liepen. Uiteindelijk liep het uit op deportaties en verstrooiing. Dat was het resultaat van de Heere loslaten. Maar het volk wilde niet luisteren en drong ze dus op. En dan gaan we nu naar Samuel 8. Vers 7 tot en met 22. Dat is een heel eind, maar wil Rudy daar een stuk van, wil Rudy dat lezen? 1 Samuel 8, vers 7 tot 22.
De Heer zei tot Samuel, luister naar uw volk in alles wat zij tot u zeggen. Want niet u hebben zij verworpen, maar mij hebben zij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. Juist zoals ze gedaan hebben van de dag af, toen ik hen uit Egypte leidde, tot op de huidige dag, dat ze mij hebben verlaten en andere goden gediend. Zo doen zij nu ook tegen u. Nu dan, luister naar hen, maar waarschuw hen ernstig, en zeg hen aan, hoe het optreden zal zijn van de koning die over hen regeren zal. En Samuel sprak al de woorden des Heeren tot het volk dat hem om een koning gevraagd had, en hij zeide: zo zal het optreden zijn van de koning die over u regeren zal. Uw zonen zal hij nemen en hen dienst laten doen bij zijn wagens en bij zijn paarden. En ze zullen voor zijn wagen uitlopen. En hij zal hen aanstellen als oversten over 1000, oversten over 50. Ze zullen zijn akkerland proeven en zijn oogst binnenhalen. Zijn wapens en wapenzuig zullen zij vervaardigen. Uw dochters zal hij nemen als zalfbereisters, koosters en baksters. Verder zal hij van uw akkers, wijngaarden en olijftuinen de beste nemen en aan zijn dienaren geven. Van uw koren en de opbrengst van uw wijngaarden zal hij tiende nemen en aan zijn hovelingen en aan zijn dienaren geven. Uw slaven, slavinnen, de beste van uw jonge man en uw ezels zal hij nemen en gebruiken voor zijn werk. Van uw kleinvee zal hij tiende nemen en zelf zult gij hem tot slaven zijn. Te dien dagen zult gij jammeren over de koning die gij u gekozen hebt. Maar de Heere zal u te dien dagen niet antwoorden. Het volk weigerde echter naar Samuel te luisteren en ze zeiden: nee, toch moet er een koning over ons zijn. Dan zullen ook wij zijn als alle andere volken. Onze koning zal ons richten, voor ons uittrekken en onze oorlogen voeren. Samuel hoorde al de woorden van het volk en bracht ze aan de Heere over. De Heere zei tot Samuel: luister naar hen en stel een koning over hen aan. Toen zeide Samuel tot de mannen van Israël: ga heen en ieder naar zijn stad.
Ja, nou, tot zover dan. Wij zien dus in de eerste plaats hier dat ze niet Samuel verworpen hebben, maar dat ze de Heere God persoonlijk verworpen hebben. Dat was al een grove zonde waar ze mee moesten leven. Dan lezen we in vers 15: van koren de opbrengst van uw wijngaarden zal hij tienden nemen. Hebben jullie er eens over nagedacht? Waar Israël, in welke situatie die terecht kwam? Wij klagen hier over een belastingverhoging van een paar procent. Ze kregen daar een belastingverhoging van 100%. Want één keer moesten ze een tiende aan de tempel betalen en één keer moesten ze een tiende aan de koning betalen. Ik denk dat bij de tempel nog wel eens mee wilde vallen als je niet kon betalen, maar als je de koning niet betaalde, stonden zijn knechtjes wel aan de deur. Daar kun je op rekenen. Want ze waren potentaat. Zij hadden alle macht. Dus dat was de eerste klap, al was die daar niet naar wilde luisteren. Of de tweede. He, ze hebben de Heeren verworpen. De belasting ging behoorlijk omhoog. 100% zei ik maar. Ik weet niet hoeveel. En dan krijgen we iets waar we heden ten dagen ook mee zitten. En dat gejammer horen we alle dagen. Ik woon op een hofje. En daar hoor ik het heel veel. De regering dat, op gemeentehuis dat. En ze vreten er lekker van. Dat hoor ik alle dagen tussen oude socialisten. Maar goed. Er staat in vers 18: te dien dagen zult gij jammeren over uw koning die gij gekozen hebt. Maar de Heere zal u te dien dagen niet antwoorden. Elk volk krijgt een regering die ze wenst of kiest. Dan kunnen we jammeren op regering Balkenende zo hard we willen, maar ons Nederlandse volk heeft hem gekozen. Duitsland kon zo hard brullen als ze willen, maar ze hadden Adolf Hitler gekozen. Hè, in het verloop kennen we dan, het volk wenste een koning van groot van postuur en aantrekkelijk van uiterlijk. Ja, je moest de show er ook mee een beetje mee kunnen stelen. En mensen hebben soms heel vreemde redenen om iemand te kiezen. Ik heb in een tv-journaal een keertje gezien. Er was een interview op straat, het is een aantal jaren geleden. En toen vroegen ze vrouwen op straat op wie ze gekozen hadden in Amerika en waarom. Drie keer raden. De meerderheid van de vrouwen die ze hadden ondervraagd was het Bill Clinton. En wat was de reden? Omdat hij er zo aantrekkelijk uitzag en altijd zo keurig zijn haar geknipt had. Dat was de reden van heel veel vrouwen op de straten in New York. Verder gaat de menselijke gedachte kennelijk niet. Nou, jij bent een uitzondering, Laura. Maar ik ken jou al zo lang, dat wist ik al. Maar denk nou eens een keertje aan de komende antichrist. He, dit zal ook een aantrekkelijk figuur zijn. Daar gaan we voornamelijk in de studie over houden. Daar komen we de openbaringsstudie vanzelf een keertje. Maar dit zal ook een aantrekkelijke figuur zijn. En mensen kiezen leiders die er goed uitzien, die charisme hebben, die uitstralen, die iets wonderbaars kunnen doen, maar ze kijken niet naar het hart of naar de achtergrond. Maar goed, dan gaan we nu dan terug naar 1 Samuel 9, vers 1 en 2. Daar zitten we nog steeds, 1 Samuel 9, vers 1 en 2. Er was een man uit Benjamin, Kis geheten, de zoon van Abiel, de zoon van Seror, de zoon van Bekorat, de zoon van Afiach, dus een Benjamiet, een vermogend man. Deze had een zoon, Saul geheten, jong en schoon. Onder de Israëlieten was er niemand schoner dan hij. Hij stak een hoofd uit boven al het volk. Nou, dat wil je als volk hebben als koning. Daar is het bosje haar van Bill Clinton nog niks bij. Nee. Maar lang heeft het feest niet geduurd, want Saul ontpopte zich heel gauw als een bezetene nadat hij in zonde was gevallen met alle gevolgen van dien. Nou zie je het verschil tussen het karakter van Saul en van David, dat moet je straks nog even onder het lezen merkjes wel. Saul moest Amalek in de band slaan, alles moest letterlijk uitgeroeid worden, maar hij was ongehoorzaam en spaarde koning Agag en het beste van het vee. Hoppakee, handel. Dan lezen we Samuel 15 vers 9. Samuel 15 vers 9. Saul echter en het volk spaarden Agag en het beste van het klein vee en van de runderen, ook het naastbeste, verder de lammeren, kortom alles wat, al wat waardevol was, dat wilden ze niet met de band slaan, maar al het vee dat waardeloos was en ondeugdelijk sloegen ze met de band. Nou, die rommel kon ze niet gebruiken. Bij goed vee had Saul alle belang. En het was voor hem een prachtige gedachte, de overwonnen koning geboeid voor zijn strijdwagen uit te laten lopen op het moment als hij als overwinnaar Jeruzalem binnen zou rijden. Wanneer wij de Bijbel lezen, zien wij dat wel vaker in de Bijbel, dat de overwonnen koning voor de strijdwagen uit moet lopen, als een stakker gebonden en heel vaak met ogen uitgestoken, en dat dan de overwinnende koning daarachter reed. Van hier, dit heb ik klaargemaakt. En kennelijk heeft Saul die gedachte ook gehad, want waarom zou hij Agag anders gaan sparen? Nou, even later dacht Saul Samuel dus zand in de ogen te kunnen strooien met een smoesje, maar hij vergat kennelijk dat Samuel in direct contact stond met de levende God. 1 Samuel 15 vers 15, beginnen we bij 14. En dan moeten jullie straks in vers 15 eens opletten. Maar Samuel zeide, wat betekent dat geblaat en van klein vee dat in mijn oren klinkt en een geloei van runderen dat ik hoor? Saul zeide, dat heeft men van de Amalekieten meegebracht, want het volk heeft het beste van het klein vee van de runderen gespaard om de Heere, uw God, offers te brengen, maar de rest hebben wij met de baan geslagen. Nu was het in één keer de schuld van een ander. Saul spaarde het spul zelf, en ik noemde zo pas het verschil tussen Saul en koning David, als koning David zo'n zonde beging, en nog veel ergere soms, dan kwam hij tot diep berouw. Hij beleed zijn zonden voor de Heere God. Lees Psalm 51 maar eens, na zijn daad met Bathsheba. Maar Saul die maakt allemaal uitvluchtjes. Dat was dan de koning die het volk heeft gewild. Nou, tijdens de verdere regering werd Saul geplaagd en gedreven door een boze geest. En in de aanstelling van Saul kunnen we zien dat de Heere hem wel aanstelde, hij is door de Heere aangesteld, maar dat de Heere het er niet mee eens was. Dus hij is aangesteld door de Heere, maar de Heere was het er lang niet mee eens. Want het volk verwierp de Heere God en wilde daar een menselijke koning voor. Dus elke regering door de Heere aangesteld, ja, in zoverre, de Heer is er niet mee eens. Het volk wil het zelf. En dit betrof dan het Joodse volk. Voor de heidenen ligt het natuurlijk een klein beetje genuanceerder. Ondanks dat de Heer teleurgesteld was in het volk Israël, gaf hij hun wat ze gevraagd hadden. Hè? En ondanks dat ze er slechter mee uit waren met de menselijke koning, heeft hij hun later toch ook wel weer in genade aangenomen. Nou, hier is een deel van de vraag mee beantwoord. De Heer stelde een koning aan, ondanks dat hij het er niet mee eens was. En wie zijn billen brandt, moet maar op de blaren zitten, zegt een spreekwoord. Het volk Israël heeft er heel veel verdriet van achteraf gehad tot op de dag van heden. Maar als mensen steeds doorzeuren bij de Heere God, krijgen ze uiteindelijk hun zin. Ook al is het soms ontzettend slecht voor de mens. Daar moeten we in het persoonlijk leven ook heel goed rekening mee houden. Want persoonlijk kunnen we de Heere bijna verbidden en doorzetten tot we krijgen wat we willen. Maar alles wat we van de Heere ontvangen hoeft niet goed voor ons te zijn. Niet dat de Heere niet wil dat hij ons het goede geeft, maar heeft ons het verkeerde heel lang willen onthouden. En als we dan toch niet anders willen, zegt hij, nou moet je het maar voelen. Want ik lees het voor, de Joden, of de Israëlieten in de woestijn, die zeurden en die morden om vlees, en ze kregen vlees, maar uiteindelijk stierven ze aan het vlees. En dan lees ik in, want het verhaal kennen jullie uit nummer hier, dat hoef ik niet helemaal voor te lezen, ik lees alleen vers nummer 11, vers 33. Terwijl het vlees nog tussen hun tanden was, voordat het gekauwd was, ontbrandde de toorn des Heeren tegen het volk, en de Heeren sloeg het volk met een zeer zware slag. Dus dit kan gebeuren als je de Heeren zaken ontwringt, afdwingt. En de Heeren, als de mens tegen de Heeren ingaat, dan laat hij ook gebeuren waar hij ons eigenlijk voor wilde besparen. Nou, de Bijbel laat ons verder zien dat Israël het door het zondige gedrag van de daaropvolgende koningen steeds verder van de Heere is afgedreven. En het volk viel op een gegeven moment zo diep in zonde dat het in tweeën scheurde uiteindelijk de Heere God welgevallige twee stammen die werden zelfs gedeporteerd naar het heidense Babylon. En die 10 andere stammen, die werden verstrooid over deze wereld. En dan moet je niet zeggen, die stammen zijn nog steeds allemaal verstrooid. Want er zijn in Israël heel wat mensen uit de andere stammen onderhand al teruggekomen en binnengekomen. Denk alleen maar aan de stam Levi, Levieten. Denk maar aan de naam Cohen. Denk maar aan de naam van de broeder die hier vorige week was. Frankenhuis of Anne Frank. Dat zijn allemaal Joden. Er hoeven helemaal geen Judeërs te zijn, zijn Israëlieten. Die dus allemaal teruggaan. Nou, 10 stammenrijk was dus eerder weggevoerd. En over de volken verstrooid. En op een gegeven moment, bijna 70 jaren na ballingschap, mocht het volk weer terugkeren naar Jeruzalem. En zelfs de tempel herbouwen. Dat betrof dan die 2 stammen. Hè? En dan zien wij dat ondanks dat koning Kores van Babel een heidense koning was, door de Heere is gebruikt om Jeruzalem te helpen terug te keren naar het beloofde land en zelfs de woningen en de tempel opnieuw op te bouwen. Dat is allemaal pure genade van onze Heere. Dat is gebeurd onder Kores. En dat het niet toevallig gebeurde en plaatsvond door de welwillendheid van deze heidense koning, dat lezen wij in Jeremia 29 vers 10, dat moet je wel even opzoeken. Maar dan kun je het zien, dat was ver daarvoor. Jeremia 29 vers 10 lezen wij dat het volk na tuchtiging terug mocht keren. 70 jaar waren ze in tuchtiging, want ze hadden de jubeljaren verzaakt en daarom moesten ze 70 jaren het land laten rusten. Jeremia 29 vers 10. Want zo zegt de Heere, zekerlijk, als 70 jaren te Babel vervuld zijn, zal ik uw lieden bezoeken en ik zal mijn goed woord over u verwekken. U wederbrengende tot deze plaats. Dat was uit de Statenvertaling. En dan lees ik het nu uit de NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling even, omdat is het veel duidelijker. Dit zegt de Heere: als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Dus je ziet, dat is al ver voordat ze in ballingschap gingen, is dit al door de Heere voorzegd. Dat de Heere een heidense koning dan zou bewerken om hun naar het land terug te brengen. En dan zien we ook dat een koning die dus vrijwel zeker niet door de Heere is aangesteld, toch door de Heere gebruikt kan worden.